politiek ging hij als een speer. Was 3 keer raadslid van het jaar, VVD-wethouder in Amsterdam. In een college met D66 en de Partij van de Arbeid werd voorzitter van de Atletiekunie. En won naast Mark Rutte en Pieter Omtzigt de Thorbeckeprijs voor politieke welbespraaktheid. Hij sleepte zijn wetsvoorstel van de Spreidingswet als demissionair staatssecretaris behendigd door zowel de Tweede als Eerste Kamer. Hetgeen leidde tot spanningen in de toenmalige coalitie. Vandaag is hij in onze uitzending, Erik van den Burg.
Ja, welkom meneer van den Burg. En mag ik. We zouden elkaar tutoeren, geloof ik, hè?
Ja. Ja, zeker.
We staan vlak voor de dag van de verdraagzaamheid. Je gaat spreken in Laren, in de Carrie van Brugge-lezing. Waarom is dat zo belangrijk?
Nou ja, je ziet dat de samenleving de afgelopen jaren enorm gepolariseerd is. Niet alleen de Haagse politiek, waar ik zelf nu in verkeer. Maar ook gewoon in de hele samenleving verscheurt. De politiek, wat er in de wereld gebeurt, soms letterlijk straten, appgroepen of families. En daar waar de afgelopen jaren de jaren van de polarisatie worden, moeten wat mij betreft de komende jaren de jaren van de verbinding worden. En daarbij hoort verdraagzaamheid.
Ja, duidelijk. Je staat zelf midden in die polariserende wereld, op die Haagse vierkante kilometer. Is het moeilijk om daarmee om te gaan?
Ja, ik vind, ik ben een liberaal en voor liberalen zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid belangrijk. Ik vind zelf ook als mens, gewoon als individu, vind ik verdraagzaamheid daarin buitengewoon lastig. Ook ik maak me soms schuldig aan dat ik dingen doe waarvan ik denk, verdomme van de burger, wat je niet moet doen.
Noem eens voorbeeld.
De meesten hebben wel een voorbeeld meegekregen.
Ja, wij ook, maar we willen nog een ander voorbeeld horen.
Oké. Ik merk gewoon dat ik heb een grote weerstand tegen bijvoorbeeld de manier waarop de PVV in de politiek staat. En ik merk ook dat het me gewoon ook moeite kost om daarin dan ook te luisteren. Gewoon naar het verhaal, achter het verhaal. Omdat ik heel erg afgeleid word door de foute teksten in mijn ogen. Terwijl daarbij heel veel mensen die op die clubs hebben gestemd, soms wel gewoon ook gerechtvaardigde verlangens en wensen zitten.
Ja.
En ik merk dat ik dus ook gewoon daarin ook nog het nodige te leren heb.
Ja, onverdraaglijkheid, dat lokt ook onverdraaglijkheid uit meestal, hè?
Ja, zeker. Kijk, eigenlijk moet je alleen intolerant zijn tegen intolerantie. En moet je verder gewoon toch proberen de verbinding te leggen. En dat is soms moeilijk. Ik zeg het al, ik vind het zelf ook moeilijk. Maar tegelijkertijd de polariserende samenleving waarin we nu, of gepolariseerde samenleving moet ik zeggen, waarin we nu zijn geraakt, dat helpt ons gewoon geen millimeter verder. Of het nou gaat om de dingen waar ik me in Den Haag mee bezighoud, ook gewoon, ik zie echt in familie-apps of in straat-apps of in gewoon gesprekken bij de voetbalclub zie je soms dingen langskomen. Jongens, zullen we echt normaal doen?
Ja, dan rijst natuurlijk de vraag, is het dan wel zo slim om met een wat rechtskabinet daar een voortzetting aan te geven? Of zou het dan toch wat beter zijn om misschien wat linkse jongens toe te laten in het geheel?
Nou ja, kijk, de samenleving bepaalt hoe het parlement is samengesteld.
Ja.
Daar hebben we het kiessysteem voor. En even los van wat ik daar privé van vind. Ik zie gewoon een samenleving waarin links van de PvdA en GroenLinks nog 10 zetels zitten. En rechts van de VVD zitten er nog 40. We hebben een samenleving die behoorlijk rechts van het midden zit. Waar ook behoorlijke conservatieve elementen in zitten. Maar het is verder gewoon nu. Het maakt niet uit of je nou een coalitie op links, een coalitie op rechts of een coalitie door het midden hebt. Laten we nou dus ervan uitgaan dat vrijwel iedereen in de politiek, maar ook gewoon in de buurtvereniging of anderszins, het beste wil.
En zou je adviseren om in de buurtvereniging en in burgers hun persoonlijke leven, om dan ook de confrontatie aan te gaan? Want dat kan soms best wel persoonlijk zijn. Je wilt die verhoudingen soms wel goed houden.
Ja, kijk, het is denk ik goed om soms nadrukkelijk stelling te nemen. Als er inderdaad gewoon sprake is van intolerantie, of het nou is richting een groep mensen, of dat het gaat om standpunten die worden ingenomen, dan kan het best zijn dat je soms even moet zeggen, hé, vrienden, we gaan hier wel met de naam elkaar om. Dus dat je dan echt ook gewoon pittig stelling neemt. En tegelijkertijd blijf gewoon wel de mensen in je buurman, je collega of anderszins zien.
Ja, is er een hardnekkige discussie gaande over de staatsrechtelijkheid en het waarborgen van de democratie. Je ziet dat er partijen zijn die zich daar heel onwelgevoeglijk in opstellen. Dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk om daar tolerant tegen te blijven.
Nou, daarom zeg ik ook, je moet intolerant zijn tegen intolerantie. Maar verder moet je wel gewoon kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat je de verbinding blijft maken. En ook met mensen die intolerant zijn, zul je uiteindelijk toch ook de verbinding moeten proberen te maken.
Ja, is met de komst van een nieuwe Kamervoorzitter van de VVD een nieuwe bedrijfscultuur op komst? Ruimte in het publieke debat?
Ik denk dat met de vorige voorzitter, een voorzitter hadden, Bosma, die de vergaderingen goed voorzat. Wat niet hetzelfde is, is dat ik voor hem gestemd zou hebben. Omdat ik gewoon vond dat de ideeën waar hij voor stond, de politieke ideeën waar hij voor stond, ver afstonden van de mijne. Dat is natuurlijk met Tom van Kampen, die heeft van mijn partij, is een stuk makkelijker om daar de gezamenlijkheid in te herkennen. Maar wie er ook voorzitter is van de Kamer, of het nou Bosma was gebleven, Tom van Kampen is geworden, of Van der Lee was geworden. Je moet gewoon kijken hoe je ook daarin, en dat doen de voorzitters trouwens wel, hoe moet ik zeggen, ook voorzitters van partijen die niet de mijne zijn. In de Kamer moet je er gewoon voor zorgen dat de Kamer gewoon op een goede manier zijn werk kan doen.
Ja, dan gaan we naar de Carrie van Bruggen lezing. Hoe bereid je daarop voor?
Nou ja, kijk, ik heb afgesproken met de organisatie dat ik daar een verhaal hou van ongeveer een kwartier. Ook de mogelijkheid niet aan mensen om met mij in gesprek te gaan. Want ik ben altijd wel van lezingen of spreekbeurten of anderszins. Waarin je niet alleen maar op een stoel zit te luisteren en iemand applaudisseert en dan overgaat de borrel. Ik vind juist het gesprek buitengewoon belangrijk om met elkaar te hebben. Want verbinding begint met communiceren en begint met praten. Dus wat ik doe is, ik ga een aantal stukken lezen. Ik zal natuurlijk wat bullets op papier zetten. Ik ben niet iemand die van papier voorleest. Dat past gewoon niet bij mij als persoon. Ik zal natuurlijk ook gewoon kijken of ik nog speeches van vorige jaren kan bekijken. Van mijn voorgangers, zou ik maar zeggen. En dan hoop ik dat we zaterdag gewoon een mooie bijeenkomst hebben.
Ja, heb ik nog even...
Vooral dus een bijeenkomst van verbinding.
Ja, heb ik nog even een laatste vraag. Dit soort lezingen geven, dat is voor jou erg inspirerend. Maar een spreidingswet door de Eerste Kamer slepen, dat is natuurlijk wel een stukje spannender. Wat doe je liever?
God, dat is een moeilijke. Ja. Ik heb wel erg genoten van het debat in de Eerste Kamer. Ja. Nee, dan denk ik dat ik uiteindelijk gewoon het debatteren en het proberen dingen te realiseren, dat ik die wel heel erg kan, dat ik het wel heel erg leuk vind. Dan nou, kies ik toch voor zo'n Eerste Kamerdebat.
Ja, dat dacht ik al. Erik, dankjewel voor je aanwezigheid in de uitzending. We gaan elkaar zaterdag zien. Ik ga je prettige dagen wensen en een goede voorbereiding. Dankjewel.
Dankjewel. Heel graag gedaan. Dag.